je moet in sommige situaties gewoon liegen. Maar als we dat met z'n allen toegeven, zou dat liegen geen effect meer hebben.
Ik zou je nou voor postmodernist kunnen uitmaken.
Ja.
Maar eigenlijk zeg jij, het echte kwaad komt van degene die eigenlijk uitgaan van eenduidige waarheid. Waarom vinden we liegen zo erg en doen we het toch zo vaak? Waarom mag ik liegen over iemands uiterlijk of over Sinterklaas, maar waarom is liegen in de rechtbank strafbaar? Kun je liegen als je de waarheid niet kent? En kunnen we eigenlijk wel praten zonder te liegen? Mijn naam is Koen Simon. Welkom bij Filosofie is makkelijker als je denkt. Vandaag in Filosofie is makkelijker als je denkt. Liegen. Wat is liegen? Is een leugentje om bestwil wel echt een leugen? Is een smoes altijd een leugen? Kan ik ook zonder het te weten liegen? En wat heeft liegen eigenlijk met de waarheid te maken? Als de waarheid niet bestaat, bestaat de leugen dan wel? Deze en andere vragen wil ik beantwoorden met hulp van grote en kleine denkers van vroeger en nu. En omdat filosofie ook makkelijk is. Als je samen denkt, denk ik iedere aflevering samen met een meedenker. Vandaag denk ik samen met Frank Meester. Frank is filosoof, schrijver en muzikant. En bovendien een goede vriend van me. Ik lieg niet als ik zeg dat hij zelfs een van mijn beste vrienden is. Misschien wel mijn beste vriend. Hoe dan ook, Frank Meester is bekend van boeken die hij samen met Stine Jensen schreef. En van zijn boeken die hij samen met zijn broer Maarten heeft geschreven. Maar niet in de laatste plaats kennen we hem van zijn eigen tegendraadse boeken. Zoals Zie mij, dat een soort pleidooi voor ijdelheid is. Het boek Feminisme voor mannen en andere wezens. Het voor de Socrates-beker genomineerde Waarom we de wereld niet rond kunnen krijgen. En het nu net verschenen. En daarom ben ik bij hem. Bluf jezelf door het leven over waarheid en andere leugens. Welkom Frank in deze podcast.
Dankjewel.
Wat ik heel graag vandaag wil doen is vat krijgen op dat glibberige fenomeen dat we liegen noemen. Jij hebt je in die materie verdiept en er dus dit mooie boek over geschreven. Maar eerst wil ik even een eerlijk antwoord op de volgende vraag. Heb je vandaag al gelogen?
Denk het wel een beetje al wel. Ja, jij vroeg bijvoorbeeld aan mij, hoe gaat het? Toen zei ik goed. En ik heb eigenlijk heel slecht geslapen. En ik ben moe. Dus goed klopt niet helemaal.
Oké. Moeten we misschien straks nog even over hebben dan, op die leugen.
Ja, of over dat slapen.
En ook over, ja, ook daarover, maar ook over dat wij vrienden zijn. En ik vind het niet fijn dat je meteen al begint te liegen dan, eigenlijk.
Klopt. Maar ja, jij hebt ook tegen mij gelogen. Want je zei dat ik je allerbeste vriend ben. Of klopt dat?
Ja, waarom zou ik daarover liegen?
Nee, dat is waar. Ja.
Hey, en
jij bent in ieder geval wel mijn allerbeste vriend.
Als we dan toch aan het liegen zijn, ja. Wat is jouw grootste leugen ooit?
Dat vertel ik niet.
Oké. Ja. Maar dus die heb je wel. Maar wat is de grootste leugen ooit die je wel zou willen opbiechten?
Ik moet even over nadenken. Ik heb bijvoorbeeld wel wat wel interessant is wat je soms hebt. Dat is nog ineens een hele grote leugen. Maar vind ik het interessant is dat ik kom soms langzaam in leugens. Dat is helemaal niet mijn bedoeling om zo'n leugen daarin te komen. Maar op een of andere manier begin ik dan met iets, bijvoorbeeld even niet te zeggen, uit gemak. En langzamerhand kan ik dan eigenlijk niets anders zeggen. En ik heb heel jong kinderen gekregen. En toen studeerde ik nog, zoals je weet.
Ja.
En toen werkte ik in de thuiszorg. En toen kwam ik voor het eerst bij die mensen. Ging niet direct zeggen dat ik kinderen had. Ik bedoel, dat was helemaal niet aan de orde. Dus ik had er ook nog ineens aan gedacht. En de keer erop was het ook niet. Dacht op een gegeven moment, misschien moet ik het eens gaan zeggen. Maar ja, het kwam niet aan de orde. En op een bepaald moment was het echt zo gek als ik dat nog ging zeggen. Omdat we het al over zoveel dingen hadden gehad. En duurde een heel belangrijk ding is in mijn leven. En toen vroegen ze bijvoorbeeld een keer, wat heb je het weekend gedaan? En dan moest ik echt helemaal, toch wat leugens verzinnen, zeg maar, om dan
die kinderen
maar niet over de kinderen hebben. Terwijl het helemaal geen probleem voor mij was om het daarover te hebben. Maar het was gewoon eigenlijk heel onaardig opeens voor hun geweest.
Ja.
Als ik op dat moment nog had gezegd, ik moet eigenlijk vertellen dat ik al die tijd niet. Het was net alsof ik heel lang had zitten liegen, terwijl dat helemaal niet mijn bedoeling was.
Nee.
Dus ik heb best wel vaak dat ik een beetje zo per ongeluk eigenlijk in een soort situatie kom. Juist omdat ik mensen te vriend wil houden. En dan heb ik even dit een beetje klein beetje verdraaid. Omdat het dan beter uitkomt. Wordt het wat aardiger. En vervolgens zit ik zelf er dan zo helemaal tussen.
Ja, precies. De vraag waar ik deze aflevering graag antwoord op krijg is, of een leven zonder leugen mogelijk is. De uitdrukking is, als de leugen, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.
Ja,
is dat eigenlijk waar?
Nou, dat denk ik niet. Kijk, dat is natuurlijk heel leuk om dat te zeggen en heel fijn. En we willen graag geloven in een rechtvaardige wereld waarin uiteindelijk leugens worden bestraft. En dat is iets... net zoals dat iemand zegt van iemand die heel veel pech heeft en een hele vervelende ziekte krijgt, die zegt dan, waar heb ik dit aan te danken? En dat begrijp ik heel goed dat je dat zegt. Maar dat is, dan stiekem geloof je dan toch in een soort god of iets, een principe van rechtvaardigheid, dat uiteindelijk ervoor zorgt dat mensen die iets fout doen, dat die ook daarvoor bestraft worden en mensen die het goed doen, niet. Dat is er helaas niet. Tenminste, ik denk dat. Ik denk dat de wereld niet rechtvaardig is en dat mensen die heel slim liegen daar profijt van kunnen hebben. Hoewel het je soms dwars kan zitten, omdat je ook nog een geweten hebt en zo. Dus ik zeg juist niet dat liegen altijd leuk is en goed. Maar ja, er zijn gewoon mensen geweest die ongelooflijk slimme leugens hebben uitgehaald en die daar profijt van hebben gehad en dat nooit achterhaald is. Het punt is, dat weten we niet.
Dat weten we.
Nee, ik heb een vriend die zei tegen mij, ja, ik zie het altijd als iemand een pruik draagt. Dat is natuurlijk ontzettend grappig, want die keren dat het hem niet opvalt, ziet hij dat niet en wordt hij dus ook niet gecorrigeerd daarin. En dat is precies met die leugen ook. Als mensen goed liegen, heb je het niet door en wordt hij dus ook niet achterhaald. Alleen weten we dat niet, omdat het nooit wordt achterhaald. Dat is precies het principe. Dus ik denk dat het niet klopt. Ik denk wel dat het fijn is om te denken dat het klopt.
Liegen in de geschiedenis van de filosofie. De geschiedenis van de filosofie. Filosofie gaat natuurlijk over de waarheid.
Ja.
Is er eigenlijk veel geschreven over het tegenovergestelde van de waarheid. Over de leugen.
Ja, het is natuurlijk de vraag of de leugen het tegenovergestelde van de waarheid is. Daar kunnen we het ook over hebben. Maar zeker over waarheid en leugen en waarheid en onwaarheid en dat soort dingen. Is er heel veel geschreven en gesproken. Ik denk bijvoorbeeld al aan Socrates en de sofisten. Socrates die verweet eigenlijk de sofisten dat die eigenlijk de mensen leerden voor geld ook nog. Hoe ze altijd gelijk konden krijgen. Dus hoe ze feitelijk de boel bij elkaar konden liegen.
Ja.
Natuurlijk ook met het oog op de democratie. Waarbij natuurlijk degene die het beste kan praten en het gelijk aan zijn kant kan krijgen. Ook daar veel macht door heeft, vond hij fout. Ik denk persoonlijk dat Socrates zelf de grootste sofist is die er maar is. Want hij kon dat zelf uitstekend. Het enige wat hij aan het doen was, hij had helemaal geen opvatting. Hij probeerde alleen maar steeds standpunten van anderen onderuit te halen. Dus hij liet eigenlijk niet zien dat je overal gelijk in kan krijgen. Maar hij liet meer zien dat je overal ongelijk in kan krijgen. Dat natuurlijk een heel sofistische truc is.
Ja, is het een sofistische truc? Want is het niet...
Ik denk wel dat
het ging hem toch om de waarheid.
Ja, maar uiteindelijk zei hij, de enige waarheid waar hij op uitkwam was dat hij niks wist.
Ja, en dat is toch heel mooi.
Ja, dat is heel mooi. Maar overigens, ja, kijk, het lastige is natuurlijk dat het wat Socrates zegt...
Dat
het van Plato werkt. Ja. Dus dat maakt dat je het niet helemaal weet. Maar als je die heel veel dialogen gaat doen, dan is eigenlijk het enige wat die... Want het zijn dus dialogen, dus Socrates is eigenlijk aan het woord. En vervolgens is daar iemand met wie hij in gesprek is. En wat zegt diegene die in gesprek is, als je de woorden van Socrates weghaalt, is het... Ja, Socrates, bij Zeus, je hebt gelijk, Socrates. Ja, Socrates, zo moet het zijn. Het zijn heel dat soort zinnetjes.
Ja.
Socrates is heel vaak heel veel aan het woord. En die zit van alles te beweren over een ideeënwereld, over die grot. Die zit allemaal waarheden te verkondigen.
Ben ik helemaal met je eens. Ja. Maar toch is het prachtig. En waarom vind ik het zo mooi? Omdat uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om Socrates. Het gaat namelijk om Plato. En Plato heeft het geschreven. En hij heeft het zo mooi gedaan, want hij speelt ook inderdaad met de waarheid en met de leugen. Een van de dingen die ik heel mooi vind altijd is dat hij zegt dat de dichters uit de staat zouden moeten worden.
Moeten mooi verenkelen met een geurende olie en mooie dingen opdoen. En dan moeten we ze allemaal eruit gooien, want het zijn leugenaars.
En dan gaat hij dus beschrijven waar een dichter aan voldoet. En die voldoet precies aan de voorwaarden waar zijn tekst aan voldoet.
Klopt, hij is zelfs de grootste dichter van allemaal.
Ja. Dus dan weet je eigenlijk al door die dubbele laag die erin zit, dat we het anders moeten lezen.
Ja, nee, dat ben ik met je eens.
En dus dat vind ik heel mooi.
Dan wordt het heel interessant.
En dan zegt hij eigenlijk meteen, je mag mij niet letterlijk nemen.
Ja.
Dus zeggen, Plato zei, Dat is gewoon al meteen niet hoe je over Plato kunt praten.
Nee, dat kan sowieso niet, want hij zegt niks zelf. Hij legt het altijd in de woorden van iemand anders.
Dus het is een schrijver.
Ja, inderdaad. Nee, maar zeker. Op die manier vind ik Plato heel interessant. En Socrates ook. Maar daarmee worden ze wat mij betreft dus wel sofisten.
Dus sofisten? Want,
ja, maar kijk, ik vind sofisten ook geen scheldwoord. Hè? Dus voor ik zie mezelf ook als een sofist.
Ja.
Ik vind sofisme juist heel mooi.
Ja, dat vind ik ook de mindere kant aan mijn beste vriend. Nee, maar kijk, we kunnen toch wel een verschil zien tussen een sofist...
Nou, meest eerlijk trouwens. Niet zo fijn.
Tussen een sofist en een advocaat van de duivel, zeg maar, aan de ene kant. Hè? Dus iemand is advocaat en die probeert met door slim met de regels om te gaan... iemand vrij te krijgen van wie die weet dat hij eigenlijk achter de tradicij heeft.
Dat
is aan de ene kant. Als we de sofist zo zien, hè, als zo'n advocaat, die het alleen maar om de regels gaat, en dat is denk ik waar Plato wel een beetje over omgaat, dan is het wat anders toch dan degene die literair liegt en verzinsels maakt om iets anders te laten zien.
Ja, nee, dat is ook zo. En er is nog iets anders aan de hand, vind ik. Kijk, het goede, volgens mij zijn er geen... dus wat dat betreft is de ethiek die probeert via regels en principes te komen tot het goede. Daar heb ik niet zoveel vertrouwen in. Ik denk dat het goede iets is, wat we misschien in zekere zin ook vaak wel weten wat het is, of in ieder geval in elke situatie weer anders is. En soms heb je... het goede aan jou, denk je dat jij het goede doet. En dan mag je daar soms ook wat middelen in zetten die niet helemaal, die bijvoorbeeld een beetje leugenachtig zijn. Als jij daarmee iets voor elkaar kan krijgen waarvan jij denkt dat het goede is. Die middelen, daar zijn ook weer grenzen aan en dat moet je per geval weer bekijken. Dus daar is ook niet een regel voor, dit mag altijd wel en dit mag altijd niet. En als jij dus het goede aan jouw kant hebt, dan mag jij wat mij betreft een klein beetje sofistisch handelen. Dat betekent niet je kan ook propaganda maken voor de nazi's. Dat is ook sofisme, wat mij betreft.
Ja.
En dat vind ik niet goed. Maar als in de Tweede Wereldoorlog zijn er dus door de nazi's zijn er liedjes opgenomen in het Engels, met Engelse teksten, die zijn uitgezonden in de geallieerde landen van de geallieerde mogelijkheden, met een soort propaganda voor Duitsland, voor het nazisme. Dat vind ik fout. Maar andersom is dat ook gebeurd.
Ja.
Er zijn allemaal liedjes in het Duits opgenomen die eigenlijk gingen vertellen dat het fout was. Dat vind ik goed, want ik sta daarachter.
En dus, dat zijn allebei leugen, maar de een is goed en de ander is fout. Nog even terug naar de geschiedenis van de filosofie, want we zitten nog bij Plato.
Ja,
dat is waar heel erg aan het begin.
Ja. Ja, er zijn
maar Plato is er wel een césuur in de geschiedenis van het denken eigenlijk. Hè? Want daarvoor hebben we het zogenaamde pre-Socratische denken.
Ik zie mezelf ook als een post-Socraat.
Een post-Socraat, oh, mooi. Ja, nee, precies. Dus de pre-Socraten, dat is het mythische denken.
Ja.
En daarbij is het niet heel duidelijk argumentatief, maar dat is eigenlijk één stelsel van betekenislagen en verzinsels.
Ja. Precies. Maar ja, die grens is ook weer minder duidelijk te trekken dan vaak wordt gedaan. Maar het is natuurlijk ook al, dat is ook een leugen die we nodig hebben. Ik denk dat we leugens nodig hebben. We willen
om
orde aan te brengen. Zeggen we, dat was tijdens pre-Socraat en dat die dacht mythisch. En dat is heel anders dan wat er gebeurt vanaf Socrates.
Ja.
Dat is natuurlijk niet zo. Maar het geeft wel een soort helderheid. En die helderheid hebben we een beetje nodig om de boel te ordenen. Als we dat helemaal los zouden laten, dan zouden we gewoon geen vat krijgen op de werkelijkheid. Dus dat is een van de problemen waarom we inderdaad, denk ik, niet kunnen praten zonder te liegen. Omdat we door te praten eigenlijk al ordenen dingen. We moeten specifieke situaties, we zitten nu in een heel specifieke situatie, die beschrijven we met het algemene woord opnemen van een podcast. We kunnen alleen maar met algemene begrippen over specifiek.
Ja, wat waren jullie toen aan het doen? We waren een podcast
aan het maar we waren een heel leuk gesprek aan het voeren. Ja, het is heel moeilijk. Ja. Aristoteles zegt dit al, om maar meteen even door te gaan in geschiedenis.
Ja.
Die komt bij dit punt. Specifieke situaties moeten we beschrijven met algemene begrippen. En daarom kunnen we de werkelijkheid nooit helemaal vatten.
Ja.
Nou, dat is ook een uitgangspunt van mijn boek.
Ja.
Heel belangrijk punt. Nietzsche zegt dat trouwens ook later weer. Op een iets andere manier. Maar een andere denker namelijk die er nog tussen zit, flink ertussen, is Augustinus. De vierde, vijfde eeuw. Die heeft heel veel over liegen nagedacht. Die heeft er twee boeken zelfs over geschreven. Maar die is heel strikt in de leer. Hè? Die zegt dus, liegen mag gewoon helemaal nooit. En zijn argumentatie is een beetje dit. God is de waarheid. Mm-hmm. Hij is ook een platonist. In die zin van, die starre Plato, laten we nu maar even nemen. Die zegt, er is een idee van het goede.
Ja.
Nou, dat idee van het goede is bij hem zomaar God geworden. En als jij dus liegt, dan ben je dus verder van dat idee van het goede, zeg maar. En dan ben je verder van God en dat is fout. Het grappige is dat er in de Bijbel dus allemaal passages zijn waarin God gewoon duidelijk zelf ook liegt. En dus wat dat betreft kan je ook zeggen, door te liegen kom je ook dicht bij God, want hij doet het ook.
Ja.
Want Augustinus heeft een definitie die zegt, liegen is eigenlijk van binnen het ene denken en in woorden het andere zeggen. En dus jij hebt wel een idee van hoe het in elkaar zit en daar ga je bewust van afwijken. He, en dus dat kan ook als jij, bijvoorbeeld, ik noem maar iets, wij hebben deze podcast opgenomen. Dan zeggen wij, we hebben een podcast opgenomen. Dat komt overeen met wat ik denk dat het is. Dus dat is geen leugen. En als je zegt, seks met iemand en dat mag nog niet geweten worden. Ik zei, we hebben een podcast opgenomen. Dat is heel bewust een leugen. He, dus in dat geval kan je dus wel echt liegen, omdat je zelf wel een idee hebt van hoe het zat. Ja. Hoewel we dat nooit in woorden kunnen uitdrukken. Het enige wat je krijgt, is dat het... Hierdoor, soms zijn er allerlei tussengevallen. Ja. Het is niet zo heel helder. Kijk, dat voorbeeld dat ik net geef is heel helder een leugen. Maar er zijn allerlei gevallen. Ik noem iets als je niet zo... Je hebt niet zo'n zin om naar een feestje te gaan. En je bent omdat je erg moe bent. En je moet de volgende ochtend weer iets. En dan zeg je, ik ben niet zo lekker. Ja, is dat een leugen? Ja, nee. Strikt genomen, niet zo lekker klinkt als ziek. Dus ga je kunnen zeggen, is een leugen. Maar van de andere kant zit het ook wel weer heel dichtbij, heel moe. Ja. En dus zo zijn er allerlei van
de tussengevallen. Is dan de leugen niet gewoon zorgen dat degene niet de waarheid weet?
Ja, wat jij denkt dat de waarheid is dan. Hè? Want punten, jij kan het zelf ook niet weten. Maar inderdaad, nou, dat zou je kunnen zeggen. Ja. Dus dat je dus intentioneel, dus dat je probeert echt bewust die ander bepaalde informatie die jij hebt niet te weten of op daarvoor andere informatie in de plaats te zetten.
Ja. Laten we de geschiedenis eventjes laten voor wat die is.
Ja, er is nog heel veel over te vertellen. Hè? Ik bedoel, Kant die zegt dat je nooit mag liegen ook. Ja. De vraag of je dat echt meent, hè? Want nou ja, daar kunnen we het over hebben. Nietzsche heeft het over de leugen gehad. Ja, er is ontzettend veel over de leugen geschreven.
Het gedachte-experiment. De wetenschap toetst kennis met experimenten. Filosofie toetst het denken met gedachte-experimenten. Het gedachte-experiment dat ik heel leuk vind in dit opzicht komt van Robert Nozick. Een filosoof die geboren is in 1938 en 2002 ons is ontvallen. Het was een hele knappe man.
Ja, dat is niet.
Ja, Robert Nozick, een hele knappe man.
Ja. Ik bedoel dus qua uiterlijk dus, hè?
Qua uiterlijk, ja. Nou, en waarschijnlijk ook qua innerlijk. Want hij heeft een heel mooi gedachte-experiment bedacht, namelijk de experience machine.
Ja.
Dus de ervaringsmachine. Stel dat je brein wordt aangesloten op een machine die alles wat jij meemaakt, denkt te maken, veroorzaakt. Stel dat die machine in staat is om jou alleen maar gelukservaring te geven. Ja. Dan vraagt hij, zou jij je willen aansluiten op zo'n machine?
Ja, ja.
Dat is
een goede vraag. Het is een heel goede vraag. Het ligt natuurlijk allemaal aan, want dan krijg je weer dat soort dingen van, als je ondertussen toch nog weet dat je eigenlijk aan zo'n machine ligt en allemaal dat soort dingen, dan heb je de ervaring van nep of zo. Maar als jij gewoon aan die machine komt en je hebt vanaf dat moment een fantastisch leven, ja, ik denk eigenlijk dat je dom bent als je het niet doet.
Maar zou jij het doen?
Het argument is dat het mensen zeggen, ik doe het niet.
En ik heb hem bij me.
Ja, en ik wil op dat moment...
Nu,
ja.
Ik wil je er nu aan...
Ja, want het argument is altijd dat mensen zeggen, nee, dat zou ik niet doen, want dan, ik wil een echt leven. Hè, en dit is niet echt. Maar het probleem is alleen wel, als je aan die machine ligt, heb je dan natuurlijk de suggestie, dan voelt dat als een echt leven.
Ja.
En ja, dat is dan toch fantastisch.
Maar de kwestie is natuurlijk niet dat je aan die machine bent aangesloten. De kwestie in dit gedachte-experiment is, kies je ervoor?
Natuurlijk.
En als ik nu echt met zo'n machine binnenkom, met draadjes die eraan hangen.
Ja.
Laat me even kijken hoe die ook alweer werkt.
Ja, nee, maar dat is het andere punt. Ik moet vertrouwen in die machine.
Ja.
Als ik zeker weet dus dat die machine ontzettend goed is, dat die ook goed blijft, en dat maakt het allemaal lastig, want ik weet dat niet bestaat. Maar als dat zo is, dan zou ik het wel willen. Maar het wordt natuurlijk rampzalig als ik zeg maar 20 jaar in de machine ligt, fantastisch leven heb. Dan haal je me eraf. Ik heb niks gedaan in 20 jaar. Mijn lichaam is waarschijnlijk, ik heb geen spier meer aan mijn lichaam. Ik moet me weer in deze wereld zien te redden. Ja, dat zou ik niet doen. Maar als ik het 100% zeker wist, dat ik dan een fantastisch leven had. Ja, ik blijf moeder hoor. En het is een bijzonder interessant experiment. Maar ik denk eigenlijk dat je het toch moet doen. Want in zekere zin, misschien liggen we nu ook wel. Wat dat betreft is dat argument van Descartes blijft goed. En
ja,
we misschien zitten we nu ook wel aan die machine.
Inderdaad.
En dan halen ze ons eraf. Dus ik heb geen...
Ik weet niet hoe het met jou zit, maar die machine werkt niet heel goed bij mij.
Nee, precies. Hij is niet perfect. Ik geef hem toe. Maar goed, het gaat redelijk oké. Okay. En misschien is dat ook een machine. En uit deze machine ga ik ook. Ik ga dood en het houdt ook op.
Ja, ja, dus, precies. Dus,
ja, ik weet niet, ik denk dat we het toch moeten doen.
Maar laten we dit heel even doortrekken naar de leugen.
Ja.
Is de leugen erg als je hem niet doorhebt?
Nou ja, dat denk ik niet. Kijk,
Sinterklaas bijvoorbeeld.
Ja, kijk, het probleem met Sinterklaas, ook weer een goed voorbeeld. Die komt op een gegeven moment uit, die leugen. En dat is natuurlijk ook gewoon altijd het risico van een leugen. Dat die uit kan komen. En dat maakt een leugen natuurlijk per definitie ingewikkeld. Hè? Dus als je daarmee iets... iemand iets goed probeert te doen door te zeggen dat je het haar leuk vindt en het komt dan uit, dan is het toch een beetje jammer. Maar als je dus zegt, ja, is een leugen, als je hem helemaal niet doorhebt, erg? Voor jou, dat was je vraag, toch?
Ja.
Als het dus een leuke leugen is, als iemand zegt, ik vind jou heel, heel erg stom, terwijl hij dat niet meent, dan is het natuurlijk erg. Maar als hij...
Ja, is dat eigenlijk wel zo erg?
Nou ja, dan kun je afvragen, maar ik noem maar iets. Je kunt met leugens ook onaardige dingen doen, waar we het eerder over hadden. Maar als iemand met een leugen iets leuks...
Maar zijn we veel te veel bezig met dat het kwaadaardige zit in de waarheid verdraaien. Terwijl het kwaadaardige zit eigenlijk alleen maar in wat het bewerkstelligt.
Dat zou ik zeggen.
Ja. En de leugen zelf is eigenlijk amoreel.
Dat zou ik enigszins zeggen. Er zit natuurlijk wel...
De moraliteit zit hem in... De gevolgen van je handeling, maar niet in het liegen zelf.
Maar dan ben je heel erg een utilitarist. He, dus dat maakt het...
Dat is een heel naar verwijten.
Vind ik ook, want dat vind ik niet helemaal. En dat, dus ik ben het er ook, daar ben je het helemaal mee eens.
Is niet een utilitarist.
Precies, nee, maar dat ben ik ook.
Okay.
Ja. Maar ik ben het wel met je eens. Maar er zit natuurlijk dit bezwaar aan waar we het al eerder over hadden. Dat je die informatie... weghaalt, of in ieder geval bepaalde informatie onthoudt aan iemand, waardoor je die persoon niet als een rationeel persoon ziet. En ik zou zeggen, als het even kan, moet je dat doen. Mensen zoveel mogelijk als rationele personen behandelen. Maar het kan niet altijd.
Filosofie is makkelijker als je denkt. Maar filosofie is moeilijker als je in paradoxen denkt. Je hebt... de beroemde paradox over de cretenser, waarvan gezegd wordt dat is eigenlijk een passage die uit de Bijbel komt en die wordt ergens gebruikt. Maar dan wordt er gezegd dat de mensen op Kreta, dat die altijd liegen. En dan is de paradox, je komt een cretenser tegen en die vertelt jou, de mensen van Kreta, die liegen altijd.
Ja.
Nou, dan kom je dus in een hele ingewikkelde paradox terecht. Want als die de waarheid spreekt en mensen liegen altijd, dan kan die op dat moment dus niet de waarheid hebben gesproken en liegt die niet.
Ja.
En als die niet liegt, dan
liegt hij dus weer wel.
Dan liegt hij dus weer wel.
Ja, dus het is nou, het kan, je komt daar niet uit. Dat is de paradox. En dat is interessant inderdaad, want ik had het eerder over Kant. En Kant die zegt bijvoorbeeld, je mag nooit liegen. Nou, Augustine zegt dat ook, je mag nooit liegen. En het grappige is, als je gaat zeggen je mag wel liegen, dan heeft de leugen eigenlijk geen effect meer. Dus daar zit ook een soort iets paradoxaals in. Ja, want als we met z'n allen ervan uitgaan dat je gewoon mag liegen, ja, dan kan ik tegen jou wel zeggen van ik vind je haar zo leuk zitten, maar dan geloof je mij gewoon niet.
Nee.
Dus eigenlijk is ik...
Je mag hier links rijden. Het wordt gewoon heel, heel ingewikkeld, want alle borden, alle regels zouden ook niet kunnen gelden.
Ja, precies. Dus we kunnen eigenlijk niet meer samenleven. Dus we moeten eigenlijk met elkaar doen.
Is dat ook de reden waarom we zo moeilijk doen over liegen?
Nou, misschien wel. Dat denk ik wel. Kijk, het grappige is, ook in alle grote religies zie je dit. Die zijn allemaal, zijn die vrij stellig. Je moet altijd de waarheid spreken. En dat zit zelfs in de 10 geboden. Je mag dus, dat mag allemaal niet. En dat zie je in allemaal terug. Maar overal zie je ook weer dat er een paar uitzonderingen zijn. En dat je in sommige gevallen toch wel mag liegen. En in het hindoeïsme is dat, geloof ik, ook iets heel grappigs, een regel als het gaat om een koe. Want dus blijkbaar, koeien zijn natuurlijk heilig. En in de islam is er ook iets dat als je ruzie hebt met je partner, dan kan je, om het goed te maken, mag je ook liegen. En er zijn allemaal grappige, subtiele afwijkingetjes. En in de, volgens mij in het boeddhisme of het hindoeïsme, weet ik niet meer precies, daar zit ook zoiets voor om een ander eigenlijk juist te helpen. Bijvoorbeeld om hem verder te helpen op zijn levensweg, ja, iets dergelijks. En ja, ik denk dus ook dat dat... kijk, het allerberoemdste voorbeeld is natuurlijk... het is de Tweede Wereldoorlog, je hebt Joodse onderduikers. Het Gestapo staat voor de deur en die zegt, heb je onderduikers?
En je zegt natuurlijk nee.
Dan zeg je nee, ja. In dat geval, iedereen zal het erover eens zijn dat je dan gewoon moet liegen. Dus ja, je moet in sommige situaties gewoon liegen. Maar als we dat met z'n allen toegeven, zou dat liegen geen effect meer hebben. Dus we moeten dus doen alsof je niet mag liegen. En in die situatie kunnen we dus af en toe een beetje liegen. Het leuke is wel weer dat wij ongelooflijk flexibel zijn eigenlijk in onze geest. En dat we allemaal daar een dubbele moraal op na kunnen houden. Want iedereen liegt, hè, iedereen liegt wel eens. En toch zeggen we heel veel mensen van dat we dat nooit doen of dat we het niet moeten doen. We leren onze kinderen als die een cadeautje krijgen, dat ze dan moeten zeggen, oh wat leuk, ook als ze het niet leuk vinden. En er is ook zo'n grappige mop trouwens, die gaat van zijn vader, het gaat niet helemaal over liegen, maar over stelen, maar wel over de dubbele moraal. Is een vader, een jongetje komt thuis van school met een boze brief van de juf, want hij heeft namelijk de pen gestolen van zijn jongetje dat naast hem zit. En zijn vader ook heel boos, je mag nooit stelen. En bovendien, als je een pen nodig hebt, ik kan er zo 10 meenemen van kantoor.
Filosofie is ook makkelijker als je leest. Hannah Arendt, een filosoof die leefde van 1906 tot 1975, die schreef een beroemd essay, Liegen in de politiek. En dat is een paar jaar geleden in het Nederlands verschenen in de bundel Het Waagstuk van de Politiek. En dat is een wel belangrijke tekst, zeker voor onze politiek. Want we hebben bijvoorbeeld een tijdje geleden gehad dat Mark Rutte enorm de maat werd genomen omdat hij geen actieve herinnering meer meende te hebben aan een kwestie. Of Halbe Zijlstra, die zei dat hij bij Poetin in zijn dacha was geweest. En dat was niet zo. We nemen elkaar sowieso in de politiek heel erg de maat als het om leugens gaat.
Ja, en ook om hypocrisie en om draaien en dergelijke. Ja. En dat vind ik heel fout vaak, hoor.
Ja, ja.
Nee, dat bedoel dus niet te draaien, nee, maar
precies. Dat snap ik, ja, inderdaad. En het interessante is dat Hannah Arendt hier iets heel moois over heeft geschreven. Ik lees een klein stukje voor uit het essay. We zijn mentaal vrij om het bestaan te ontkennen of te bevestigen. Om ja of nee te zeggen. Niet alleen tegen beweringen of uitspraken. Om uit te drukken of we er al dan niet mee instemmen, maar ook voorbij instemming of niet instemming tegen dingen zoals ze gegeven zijn aan onze waarnemings- en kennisorganen. Zonder die mentale vrijheid zou het handelen niet mogelijk zijn. En het handelen is uiteraard de echte stof waaruit de politiek geweven is. Laat ons daarom, als we het over liegen hebben en in het bijzonder over liegen tussen actief handelende mensen, niet doen alsof de leugen toevallig in de politiek geslopen is ten gevolge van de menselijke zondigheid. Alleen al om deze reden zal morele verontwaardiging niet volstaan om het liegen te laten verdwijnen. Dat is een mooie passage.
Ja, heel mooi. Ik ken die tekst erg goed. Ik vind het een erg mooie passage inderdaad. En ik ben het er ook roerend mee eens. Sommige mensen zeggen, nee, dat moet niet kunnen, want dat gaat het vertrouwen weg en zo. En dat heeft weer mee te maken, is toch een soort idee van dat er een perfecte wereld mogelijk is. En niet perfecte wereld, maar dat er een soort rechtvaardigheid achter zit en zo. En dat is er gewoon niet. Dit kan gewoon in de... Dat zit er.
En zij maakt dus inderdaad een mooi onderscheid tussen dat je de waarheid kunt verdraaien. Bijvoorbeeld ook doordat je beloftes voor de toekomst kunt doen. Dat kan alleen maar als je in staat bent om iets als iets anders voor te stellen.
Ja, dat is het helemaal. Want ze zeggen nu bijvoorbeeld...
En politiek gaat natuurlijk over de toekomst.
Precies, ze zeggen nu, er is een gebrek aan visie. En dat visie is in zekere zin, heeft dat ook met die leugen te maken. Want je moet je voorstellen hoe de wereld anders kan zijn. En je moet eigenlijk gaan zeggen, ik kan ervoor zorgen dat die wereld zo gaat worden. Ja. Dat kunnen we met elkaar doen. Terwijl je dat weet je helemaal niet of het gaat lukken. Nee. Dat is een enorme loze belofte. Sterker nog,
zou ik zeggen. Ja, dat kun je niet weten.
Kun je niet weten. Hè. En dat lukt waarschijnlijk niet. Want we weten ook dat de wereld zoals die is altijd ook slecht is. De wereld is nooit helemaal goed. Maar je gaat er toch daar een voorstelling van geven. En doen alsof dat kan. En dat is belangrijk in de politiek. Dat is wat je moet doen. Je moet vergezichten bieden. En dat is feitelijk is dat liegen. En dat geldt niet alleen voor ons persoonlijk leven, voor het politieke leven, maar ook voor ons persoonlijke leven. Wij zijn hier zeg maar in de wereld geworpen. Wij hebben geen enkele verantwoordelijkheid strikt genomen voor het leven dat wij nemen. Wij weten niet wat er gaat komen. Wij kunnen er niks aan doen dat wij dit lichaam hebben en ons denkvermogen en onze ouders, wat dan ook. En toch moeten we eigenlijk verantwoordelijkheid nemen voor die situatie, hè? Wat Kierkegaard ook zegt. En de sprongwagen in het leven. En ik noem dat eigenlijk existentieel liegen. Dus we moeten, of existentieel bluffen eigenlijk. We moeten zeggen, oh ja, ik ga dat doen. Ik ga iets moois van mijn leven maken. Ik ga proberen met die gegevenheden die ik heb iets moois te maken. En doen alsof ik hier thuis word, terwijl ik hier ook maar neergeplant ben. Ja. Dat is een soort existentieel bluffen of liegen, wat we allemaal moeten doen en wat in de politiek ook een belangrijke rol speelt. Ik vind Hobbes ook heel leuk. Thomas Hobbes heeft ook veel over politieke filosofie nagedacht en over de politiek. En die zegt, ja, in de politiek spelen we allemaal een rol. Hè? De machthebber, die heeft niet meer macht op grond van het feit dat God hem heeft aangewezen of dergelijks. Die speelt een spel met ons. We spelen een rol. Een politieagent heeft een bepaalde rol en die heeft daar een kostuum bij. Ja. En dat kostuum maakt dat we hem beter geloven en dat we dat aannemen. Maar als wij met z'n allen dat spel niet meespelen,
Dan bestaan die rollen niet.
Dus we moeten dat spel met z'n allen spelen. Allemaal doen alsof.
Ja.
En Hobbes gaat daar heel ver. En die zegt zelfs dat we als onderdanen dus ook, als we totaal niet eens zijn met het beleid, toch dat moeten uitvoeren en bij de bevelen moeten neerleggen. Dat vinden wij inmiddels anders. En daar ben ik het ook wel mee eens. Dus je mag heus wel dingen tegenin gaan. Maar dat is juist onderdeel van het spel. En wat volgens mij populistische politici doen, die zeggen, ik speel geen spel. Ik sta buiten het partijkartel. Ik ga even zeggen wat de waarheid is, wat het volk echt vindt. Dat ga ik zeggen. En dat is heel gevaarlijk. He, dus je kunt veel beter erkennen dat je een spel speelt met elkaar. En daarin soms inderdaad wat trucken doen. Die de ene keer niet door de beugel kunnen, de andere keer wel. Dan dat je gaat zeggen, nee, ik speel geen spel. Ik vertel de waarheid. Ik weet hoe het zit.
Maar dan is dus eigenlijk, hè, want ik zou je nou voor postmodernist kunnen uitmaken.
Ja.
En dat zullen ook heel veel mensen doen.
Ja.
Maar is dus, wij leven zogenaamd in de post-truth tijdperk.
Ja.
Maar eigenlijk zeg jij, het echte kwaad komt van degene die eigenlijk uitgaan van eenduidige waarheid.
Ja, dat denk ik wel. Zeker in de politiek natuurlijk.
Ja.
Maar ook in de wetenschap natuurlijk. In de wetenschap, dat is, wat dat betreft ben ik, we hadden het over Socrates eerder. Maar Socrates plaatst overal de mogelijkheid van onwaarheid naast.
Ja.
En of je kan ook zeggen, plaats overal de mogelijkheid van de leugen naast.
Ja.
En dat vind ik wel belangrijk om te blijven doen. Overigens, wat wel weer link is, hè, zo zie je maar weer welk instrument je gebruikt. Je ziet natuurlijk dat bijvoorbeeld de tabaksindustrie heel bewust naast bewijzen, wetenschappelijke bewijzen, dat het tabak slecht is en kanker veroorzaakt, allerlei onwaarheden hebben geplaatst om een beetje twijfel te zaaien.
Ja.
En hetzelfde zie je weer gebeuren in het stikstofdebat. En dus dat
goed, ook hier zie je weer, de leugen zelf is niet het probleem, maar
nee,
wat het oplevert. Ja. Dankjewel, Frank. Volgens mij hebben wij de hamvraag opgelost. Is een leven zonder leugen mogelijk?
Nee.
Nee, het is niet zo. En dan vraag ik aan alle gasten altijd, heb je nog tips?
Ja, ik denk één belangrijk tip. We willen ook graag altijd leugens ontmaskeren. Hè? We zijn er overigens vrij slecht in, blijkt. Hè? Je kan net zo goed een dobbelsteen opgooien als je gaat kijken. We denken allemaal dat we een magisch oog hebben voor de leugen. Dat we weten dat die ander wanneer het liefst en niet. Maar het blijkt helemaal niet zo te zijn. En zelfs mensen die heel erg getraind zijn om die leugen te herkennen, die scoren maar 2% beter. Die scoren 52% kans hebben ze dat ze gelijk hebben dat die ander liefst. Dus we zijn er slecht in. We willen het toch heel graag. Maar je moet bedenken, de meeste leugens worden verteld om jou beter te laten voelen. Het zijn leugentjes om bestwil, leugentjes om als een sociaal smeermiddel. Dus probeer niet leugens altijd maar te ontmaskeren. Laat ze er zijn.
Laat de leugen er zijn.
Ja.
Heel mooi. Dankjewel.
Graag gedaan.
Filosofie is makkelijker als je denkt, is een podcast van Koen Simon, hoofdredacteur van Filosofie Magazine. De gast was Frank Meester, de schrijver van een boek Bluf jezelf door het leven, over waarheid en andere leugens. Een uitgave van uitgeverij Ten Haven. Ben je nog niet uitgedacht? Luister dan ook de volgende aflevering over de vraag: praten we om iets te zeggen of zeggen we iets om te praten? Mijn meedenker is dan Jos Kessels. Ik hoor ook graag wat jij denkt, dus laat even een opmerking achter in de podcast-app. En vergeet je niet te abonneren, dan krijg je vanzelf een melding als een nieuwe aflevering online staat. Dankjewel!